en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen met Psalm 84 en daarvan het tweede vers. Psalm 84, vers 2, zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. En wat er verder volgt, het tweede vers van Psalm 84. Uit Gods heilig woord zal ons worden gelezen uit de profetieën van Zacharia, het eerste hoofdstuk, de verzen 7 tot en met 17. Wij noemden Zacharia 1, de verzen 7 tot en met 17. Vooraf uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 26, waarna we zingen met Psalm 45, vers 1.
Van de enige voorbidding van Christus. Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak Jezus Christus de rechtvaardige, de welke hierom mens geworden is, verenigende tezamen de goddelijke en de menselijke natuur, opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anderszins waren ons de toegang gesloten. Maar deze middelaar, die de Vader ons heeft gegeven tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken, om ons een ander naar ons goeddunken te doen zoeken. Want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus, de welke, hoewel hij in de gestaltenis Gods was, nochtans zichzelf vernietigd heeft, aangenomen hebbende de gestaltenis van een mens en van een dienstknecht voor ons, en is in alles zijn broederen gelijk geworden. Indien wij nu een andere middelaar zoeken moesten, die ons goedgunstig waren, wien zouden wij kunnen vinden, die ons meer beminde dan hij, die zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij zijn vijanden waren? En zo wij een zoeken die macht en aanzien heeft, wie is er die daarvan zoveel heeft als degene die gezeten is ter rechterhand zijns vaders en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde? En wie zal eerder verhoord worden dan de eigen welbeminde zonen Gods? Zo is dan alleen door een mistrouwen dit gebruik ingevoerd, dat men de heiligen onteert in plaats van die te eren, doende hetgeen zij nooit gedaan nog begeerd hebben, maar hebben het volstandiglijk en volgens hun schuldige plicht verworpen, als blijkt uit hun schriften. En hier moet men niet voorbrengen dat wij het niet waardig zijn, want het heeft hier de mening niet dat wij onze gebeden op onze waardigheid zouden voordragen, maar alleen op de uitnemendheid en waardigheid onzes Heeren Jezus Christus, wiens rechtvaardigheid de onze is door het geloof. Daarom, de apostel, willende deze zotte vrees, of veel meer dat mistrouwen, van ons wegnemen, zegt ons dat Jezus Christus zijn broederen in alles gelijk geworden is, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. En daarna, om ons nog meer moed te geven om tot hem te gaan, zegt hij, dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Dezelfde apostel zegt dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Laat ons dan toegaan, zegt hij, in volle verzekerdheid des geloofs, enzovoort. Insgelijks, Christus heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Wat ontbreekt er meer, terwijl Christus zelf deze uitspraak doet: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Waartoe zouden wij een andere advocaat zoeken, aangezien het God beliefd heeft ons zijn Zoon tot een advocaat te geven? Laat ons hem niet verlaten om een andere te nemen, of veel meer, een andere te zoeken zonder hem immer meer te vinden. Want toen God hem ons gegeven heeft, zo wist hij wel dat wij zondaars waren. Daarom, volgens het bevel van Christus, Zo roepen wij de hemelse Vader aan, door Christus, onze enige middelaar, gelijk wij in het gebed des Heren geleerd zijn, verzekerd zijnde dat al wat wij de Vader zullen bidden in zijn naam, ons zal gegeven worden. We lezen Zacharia 1 vanaf vers 7. Op de 24e dag, in de 11e maand, die de maand Schebat is, in het 2e jaar van Darius, geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo de profeet, zeggende: Ik zag des nachts, en zie, een man rijdende op een rood paard, en hij stond tussen de mirten die in de diepte waren, en achter hem waren rode, bruine en witte paarden. En ik zeide: Mijn heren, wat zijn deze? Toen zeide tot mij de engel die met mij sprak: Ik zal u tonen wat deze zijn. Toen antwoordde de man die tussen de mirten stond en zei: Deze zijn het die de Heere uitgezonden heeft om het land te doorwandelen. En zij antwoordden de engel des Heeren die tussen de mirten stond en zeiden: Wij hebben het land doorwandeld. En zie, het ganse land zit en het is stil. Toen antwoordde de engel des Heeren en zeide: Heere der Heerscharen, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, op welke gij gram geweest zijt deze 70 jaren? En de Heere antwoordde de engel die met mij sprak: Goede woorden, troostelijke woorden. En de engel die met mij sprak, zeide tot mij: Roep uit, zeggende: Alzo zegt de Heere der Heerscharen, ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een grote ijver. En ik ben met een zeer grote toren vertoornd tegen die geruste heidenen. Want ik was een weinig toornig, maar zij hebben ten kwade geholpen. Daarom zegt de Heere alzo, ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontfermingen. Mijn huis zal daarin gebouwd worden, spreekt de Heere der Heerscharen, en het richtsnoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden. Roep nog, zeggende, alzo zegt de Heere der Heerscharen, mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede. Want de Heere zal Sion nog troosten en hij zal Jeruzalem nog verkiezen.
Gemeente, wij gaan samen zingen met Psalm 145 en daarvan de versen 2, 5 en 6. Psalm 145, vers 2, ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, vers 5, uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid, en 6, de Heer is recht in al zijn weg en werk. 2, 5 en 6 van Psalm 145, inmiddels wordt er gecollecteerd. De diaconale collecte is bestemd voor bijzondere noden, en de tweede rondgang en de collecte straks bij de uitgang zijn bestemd voor de kerk.
Thank you.
Gemeente, we bedienen nu Gods onfeilbaar woord en lezen als uitgangspunt voor de preek Zacharia 1, vers 8. Dan die middelste woorden, Zacharia 1, vers 8, die middelste woorden. En hij, dat is Christus, stond tussen de myrten die in de diepte waren. Christus in het midden van zijn gemeente. Dan gaat het over Christus in het midden van zijn gemeente. En we letten op de midden in de diepte. Bij de woorden die we zojuist lazen uit vers 8 midden. Bij de man op een rood paard, vers 8a en 9 tot en met 11. En de voorbidder voor het volk die we doen kennen uit de versen 12 tot 17. Christus in het midden van zijn gemeente. We letten op de midden in de diepte. De man op een rood paard en de voorbidder voor het volk. Het is 15 februari 519 voor Christus. Naar de Joodse kalender, de 24e dag van de 11e maand. En dan staat er een nog jonge profeet met de naam Zacharia op de puinhopen van de plaats waar eens de tempel, die prachtige tempel van Salomo stond. Het is Zacharia. De Heere gedenkt, betekent zijn naam. Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo. En hij leeft in een stikdonkere tijd. De grootmachten van die dagen, die maken zich op, bewapenen zich om bang van te worden. 10 stammenrijk is weggevoerd, weggevaagd, mag ik wel zeggen. Weg naar Assyrië gevoerd. En het lijkt alsof de Heere ze alle vergeten is. En van die 2 stammen, die ook weggevoerd zijn, Juda naar Babel, zijn zo'n 50.000 ballingen teruggekeerd naar Jeruzalem. Ze waren vol goede moed begonnen om het brandofferaltaar als eerste weer op te richten. En toen begonnen met de herbouw van de tempel. En na 2 jaar kwam er een bouwverbod vanwege de praatjes met name van de Samaritanen. Die de overheden wijs maakten, die Joden zijn weer bezig om een opstand te ontketenen. En toen is alles weer op last van de overheid stilgelegd. En nu ligt het al 16 jaar stil. 16 jaar moedeloosheid heeft zich meester gemaakt van het volk. Nou ja, ze bouwen wat aan hun eigen huizen. En ze verbouwen wat op het land, maar het lijkt alsof de Heere hen tegen is. Want verschillende misoogsten zijn al gepasseerd. Ze kunnen nauwelijks rondkomen. En de honger die dreigt. Gemeente, herkent u de nood van die tijd? Ik hoef het u niet te vertellen. De nood van de grootmachten van deze tijd. De oorlogen die woeden. Het volk van Israël, wat altijd weer bedreigd wordt met het bestaan. De nood van zoveel ellende op deze wereld. Honger. De nood, de stikdonkere tijd, ook in Gods kerk. O, het beste deel was teruggekeerd. En er was zo weinig godsvrezen. Je zou de moed verliezen. Verliest u het wel eens, ook in deze tijd. Ouders, ben je wel eens bang als je naar je kinderen kijkt? Wat zullen ze nog beleven? Als God kleinkinderen gaf, dan breekt wel eens je hart. In wat voor tijd moeten ze nou opgroeien? En als u de ethische agenda bekijkt van ons kabinet, en als u hoort wat er gaande is op deze wereld, de moed zou je ontzinken. Dan stuurt de Heere Zacharia, eeuwig wonder, er is een verbondschap. Mag ik dat eerst zeggen vanmiddag tegen u? En dat is opmerkelijk. keer op keer, hier ook in Zacharia 1, klinkt die grootste naam van onze God. Heere, Yahweh, Jehovah, de ik zal zijn die ik zijn zal, de God die van zijn verbond niet af kan, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen. Het werk wat zijn hand begon, die nou boven alles staat. Hij staat er boven, gemeente, hij die alle dingen regeert. En dan stuurt hij onder meer Zacharia. En Zacharia die komt met die dringende oproep. Jongeren, tot boete en ware bekering. Een van de vragen van morgen. Nou, hier staat het. Vers 4b. Bekeert u toch van uw boze wegen en uw boze handelingen? Dat hebben de vorige profeten gezegd. Maar zij hoorden niet. Moet je dat nou nazeggen, gemeente? Het is u al zo vaak gezegd. Bekeert u, die klemmende oproep met een bevel. En is niet gebeurd, maar zij hoorden niet. En dan komt Zacharia en hij gaat diezelfde woorden herhalen. De verbondsgod die spreekt. En hij gaat diezelfde woorden roepen. En dan mag hij komen met een boodschap. Dat God zich ontfermt over verbondsbrekers. Hij kan van dat volk niet af. Hij heeft het lief gehad met een eeuwige liefde. Vanuit de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Hij zal zich een volk formeren en het zal zijn lof vertellen. Dat is onze verwachting, ook vandaag. En het loopt uit op dat heerlijke 17e vers, laatste vers van de schriftlezing. Want de Heere, weer die verbondsgod, 17b, want de Heere zal Sion nog troosten. En hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Te midden van dat alles, hopeloos, stikdonker, alles verzondigd. God zou naar recht alles los kunnen laten. Dan klinkt het, de Heere zal Sion. Zal dat Joodse volk, zal zijn kerk, tot aan de laatste, de jongste dag, nog troosten. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Alsof de Heere het zegt. Als ik nou weer zou moeten verkiezen met eerbied gesproken. Ik zou het weer doen. Er is niets van te verwachten. Maar ik open mijn liefdeshart. En dat voor schuldige zondaren. Gemeente. En dan gaat de Heere Zacharia 8 nachtgezichten geven. 8. Stond eerst verkeerd op de website Parabuis 7, maar het zijn er 8 nachtgezichten. En dan nu het eerste. Dat is het schriftgedeelte wat ons gelezen is, 7 tot 17. De Heere die laat hem wat zien in die gezichten. En de inleiding van het Bijbelboek is zo onderwijzend. Dan staat er dat eerst het Joodse volk, wat uit de Babylonische gevangenschap weer in het Joodse land gekeerd was, geroepen wordt tot boete, belijdenis van schuld, het uitspreken voor de Heere, we hebben gezondigd, en tot bekering. Ware bekering staat er. Ten tweede, zo vertelt hij enige gezichten, door de welke de Heere hun leert. En dan staat er zo'n mooie zin. Hoe vaderlijk hij zich hunner heeft ontfermd. En in zonderheid hoe goedertierenlijk hij hen uit de Babylonische gevangenschap verlost heeft. Met een belofte dat hij hen voortaan de toekomst in zijn beschutting en bescherming zou aannemen. Indien ze zich oprecht tot hem bekeerden. En naastiglijk ijverig de tempel weder opbouwen zouden. En ten derde profeteert Zacharia van de verdelging der vijanden van het volk van God. En van de toekomst van de Messias. En de weldaden die God zijn kerk bewijzen zou. Mits schades van de aanwas, de groei van de kerk. Vanwege de bekering der heidenen tot dezelfde. dan mag Zacharia in de nacht onderwijs krijgen. En als 's morgens mag hij naar zijn volk gaan. Mijn volk, hoor eens. De Heere heeft gesproken. En ik mag het u verkondigen. Nou, in één nacht 8 gezichten. En het gaat nu om het eerste. Wat ziet Zacharia? Dat eerste nachtgezicht. En dan beginnen we maar bij vers 7. Op de 24e dag in de 11e maand. Maand Schebat in het tweede jaar van Darius. Geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo de profeet. Heel plechtig klinkt het zeggende. Ik zag, het is een gezicht. Maar er zijn ook woorden die Zacharia gehoord heeft. Ik zag des nachts en zie een man rijdende op een rood paard. En hij stond tussen de mitten die in de diepte waren. Blijkbaar staat de profeet op een heuvel en hij kijkt in het dal. En wat ziet hij? Dat belangrijkste wat hij ziet, dat is die man met een hoofdletter op dat rode paard. Dat is zo'n wonder. Dan mag die profeet Zacharia de middelaar in het oog krijgen. Het is wel eens een wonder, gemeente. Als je iets mag zien van Gods werken. Als je wel eens iets mag horen van Gods daden. Als je wel eens mag vernemen, de Heere werkt nog. Ook in deze tijd. Ook in onze gemeente. Maar het is onuitsprekelijk veel groter. Als je die zaligmaker in het oog mag krijgen. Is het al lang geleden, kinderen des Heren. Dat je die zaligmaker mag zien door een waarachtig geloof. Dat je iets mag zien van hem. Waar je ziel naar uitgaat. En dan staat Zacharia op die heuvel en dan kijkt hij in dat dal. Dan krijgt hij zijn Heere en zijn Heiland in het oog. En dat is niemand minder dan Jezus Christus. En we gaan in de tweede en derde gedachte van hem horen. Maar nu eerst dat eerste. En hij stond tussen de mirten. Mirten, dat is een struik, een plant, die symbool staat in de Bijbel voor nieuw leven. Het is eigenlijk het begrip voor de wedergeboorte, zegt een verklaarder. De herschepping. Bijvoorbeeld in Jesaja 41, daar staat dat een mirteboom in de woestijn zal zijn. Nou, dat kan niet, jongens en meisjes. Want de mirt is een groene plant die veel water behoeft. Ja, maar als God het werkt. Als de Heere waterbeken geeft in de woestijn. Als de Heere de woestijn herschept. Tot een bloeiende hof. En dat doet de Heere. Dan komt er een plantje in die woestenij. Een mirt. Er zal een mirteboom opgaan. Is je leven zo dor? Gemeente, is er nou niks aan leven? Is nou één woestijn? God werkt. Dat deed hij in die dagen die stikdonker waren. Dat doet hij in onze tijd. Door de wedergeboorte. Door dat Godswerk. Dan zal er een mirteboom opgaan. En in Jesaja 56 lezen we de bekende woorden. Voor een doorn zal een dennenboom. En voor een distel zal een mirteboom opgaan. Dan schrijft de kanttekening die tevoren als distelen en doornen waren. Onvruchtbaar, tot alle goed onbekwaam. Heb je jezelf zo leren kennen? Onvruchtbaar, tot alle goed onbekwaam. Zullen vruchtbaar worden. En als schone bomen, mooie bomen opwassen. Nadat ze door de Heilige Geest zullen vernieuwd. Een wedergeboren zijn. Wedergeboorte. Daar is het een beeld van. Die mirten. Dat is nou het beeld van de wedergeboren zondaar. Door het werk van God. Mooie kanttekening. Zeg het nog een keer. Door de Heilige Geest vernieuwd. Een wedergeboren. onvruchtbare zondaren, onbekeerde zondaren, zo werkt God. Tot alle goed onbekwaam, heb ik nou al leren beleiden. Uit mij geen vrucht in der eeuwigheid. Heere, er is niets mee te beginnen. Het is hopeloos. Niet als je naar buiten kijkt, maar als je naar binnen kijkt. Hier is die zondaar, die goddeloze, waar nou alles aan mankeert. Dan hebben we een levend God. En die gaat nou zulken herscheppen, door zijn genadewerk, tot een meert. Dat is het beeld. Meerten hebben veel water nodig, zei ik al. Het zijn sierlijke heesters, die juist in de diepten grondwater vinden om te kunnen groeien. Men treft ze vooral in de dalen van de Karmel en van de Tabor, in de velden van Efrata. Daar schijnen ze ook in die dalen te vinden te zijn. De mirt heeft altijd groene bladeren, zeggen verklaarders. En witte of lichtrode bloemen, die een aangename zoete geur verspreiden. Het is een bruidsbloem. Bij uitnemendheid, gebruikt bij huwelijken, een bruidsbloem die heerlijk geurt. Ben je het, Sion? Kinderen des Heren, gaat er nou geur van u uit? Ze zullen groen en fris zijn. Dat is een beloftewoord voor de kerk. Groen en fris. Dat is heerlijk in het land van de Bijbel, waar zoveel dor en droog is. Waar zoveel goddeloosheid is. Waar zoveel is waar geur nog smaak aan is. En dan moet de kerk een mirt zijn. In de diepte. En dan met een geur. De geur van Christus. Nou, dat kun je van jezelf niet zeggen, gemeente. Er is geen geur of smaak aan een kind des Heren van nature. Maar hier tekent de Heere zijn volk. Net als de mirt. Zo lieflijk, zo aangenaam. Is nou het volk van God. In de ogen van de bruidegom. Door hem. God in Christus. Ziet op zijn volk. En dan staat er de mirten. Die in de diepte waren. De wereld kijkt er overheen. Dat is de eerste betekenis. Of die kijkt er lang zijn of die ziet ze gewoon niet. De wereld die kijkt naar sterren. Naar hoge bomen. Naar sterke eiken. Naar machtige cederen. Voor Gods volk. Wel, daar heeft de wereld geen oog voor. De godsdienst trouwens ook niet. Zo was het toen. Dat aanmächtige groepje Joden. Die rondom de ruïne van de tempel terug waren gekeerd. Dat stelde nou niks voor. En zo is nog gemeend. Het is Sion. Het is Sion, zeggen ze. Niemand vraagt naar haar. De ware pelgrims naar Sion worden vaak veracht. Dat zijn geen wonderbomen met grote praatjes. Nee, nee, dat zijn nou mirten in de diepte. En zo leer je ze kennen en herkennen. Dat eenvoudige plekje. Die plaats onder het woord. Die plaats voor Gods aangezicht. Mirten in de diepte. En zo ligt dat ook dit. Dat ligt er ook in, dacht ik. Het is vaak figuurlijk een volk in de diepte. Een bedelaarsvolk. Een volk wat vaak afvraagt, zou God zijn gena vergeten? Nooit meer van ontferming weten. Een volk wat wel eens vreest, Heere, er komt niets van terecht. In de diepte, ook overdrachtelijk. Het is maar een bedelaarsvolk, gemeente. Een bedelaarsvolk in de diepte. En het is toch zo'n gelukkig volk. Zou je erbij willen horen? Lieve gemeente, staat je beden op deze middag. En voor het komende seizoen, Heere, mag ik daar nou bij behoren? Bij dat bedelaarsvolk. Moet voor Zacharias zo bemoedigend geweest zijn. Misschien heeft die man ook wel eens gedacht, zou er nog godsvrezen zijn? Nou ja, hier en daar, hij wist wel een paar adresjes. Maar het was zo gering. En nu zegt de levende God, ik heb mijn volk, Zacharia. En dat zal ik hebben, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld, omdat ik God ben, omdat ik regeer, de myrten in de diepte. Hoor je bij dat bedelaarsvolk? Dat is niet altijd een aangenaam leven. Nee, dat is waar. Het is toch het beste leven wat er is. Jongeren, dat ik je er jaloers op kon maken. Dat is toch het beste leven wat er is. Want, en dan gaan we naar onze tweede gedachte. Daar is Christus. De man op een rood paard. Waar moet u nou de middelaar? Waar moet u nou Christus zoeken? En dan lezen we, en hij stond tussen de myrten. Dat is zo'n heerlijk woord, wat je hart gaande kan maken. Dat wijst op zijn diepe vernedering. Hij is afgedaald uit de hemelse heerlijkheid. Hij heeft troon en kroon verlaten. Hij heeft zijn voetstap gezet op deze aarde. En nou is hij uit die hoge hemel tot in de diepten afgedaald. Wat een onbevattelijk wonder. En nou wil hij onder dat volk verkeren, gemeente. Dat volk wat wederom geboren is tot een levende hoop. Dat volk in de diepte. Dat volk waar toch kleur is. Dat diepe groen vanwege het water. Vanwege dat water des levens, dat volk waar toch geur is tot een lieflijke reuk de Heere, vanuit het werk van de drie enige God. Nou komt hij tot zijn volk. Dat moet Zacharia zo verwonderd hebben, tot die ballingen, die amechtige Joden, die minderheid. En het was niet allemaal Israël wat Israël genoemd wordt, weet ik ook wel, maar hij komt tot zondaarszielen. Om ze door het wonder van wedergeboorte tot een myrt te doen zijn. Waar hij wil verkeren. En dan gaat het geuren, gemeente. Er is die heerlijke geur van de liefde van de bruidegom. Hij staat er in de diepte. Om al uw nood weg te nemen. Om u te bedienen uit zijn middelaarsvolheid. Hoor je het tobbende zondaar? Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schrijend tot hem vlucht. Met je lege handen, die bedelaarsgestalte, aan zijn voeten te verkeren. En het van hem te verwachten. Want hij wil daar zijn in de diepte. Een ware christen. Hij heeft een bruidsbloem voor u. Hij verzekert u. Dat zijn liefde nou nooit uitvalt. Hij troost u met zijn genade. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustput van mijn hart. Dat is voor eerst en voor eeuwig genoeg. En de rest komt nog. Gerechtigheid en vrede. Shalom op aarde voor alle zachtmoedigen. In de diepte, tussen de mitten. Daar staat hij, vraagt gij zijn naam. Nou, Luther die zong het, u weet het wel zo, weet dat hij de Christus heet. Gods eengeboren zoon, verwinnaar van de troon. Afgedaald tot in de diepte waar hij zijn volk heeft. Dan worden hier in Zacharia 1 wat namen genoemd. Heb je de namen gehoord, jongens en meisjes? Heb je ze gehoord, kinderen? Een man met een hoofdletter. Die waarachtige God heeft de menselijke natuur aangenomen, opdat hij ze verlossen kan, ons vlees en bloed. Opdat hij ze tot God zou brengen. En hij rijdt op een rood paard, de Zoon van God, in de gedaante van een man. Hij wordt in vers 9 genoemd mijn Heere. Mag u hem zo ook wel eens noemen. Bruidsgemeente, mijn Heere. Waarom noemt ge me onze Heere? Omdat hij me gekocht heeft. Omdat hij me betaald heeft. Met de prijs van zijn dierbare hartebloed. Ik kan het niet altijd geloven. Maar hij is mijn Heere. Ik mag naar hem horen. Ik mag naar zijn bevelen horen. Ik heb hem lief. Met de liefde van mijn hart. In vers 11 en 12 wordt hij de engel. des Heren genaamd. En kanttekening 35 die schrijft daarbij: Christus Jezus, de voorbidder en middelaar zijner kerk bij zijn hemelse Vader, welke kerk in beroerte en vervolging was, terwijl alle andere landen rondom haar in rust waren. Jezus Christus, de voorbidder en middelaar van zijn kerk, de engel des Heren. En in vers 13 en 14 wordt hij kortweg de engel genoemd. Rijke namen. Er zijn zoveel namen van de middelaar, Jezus Christus. En ze tekenen allemaal hem, die schoonste aller mensenkinderen. Mag hij zijn namen wel eens spellen? Mag hij zijn namen wel eens spellen? Mag ik dat zeggen, ware christen? Wij zijn zo vaak onze zonden aan het spellen. Dat is ook goed. Boete. En dan spellen wij onze zonden, beleid ze maar. Maar mag je nou ook zijn namen wel eens spellen? Eén voor één. In die bange nachten, als Satan komt, als die je benauwt, als die zegt je hebt geen heil bij God, als het van binnen alles overhoop ligt. En als je niet weet hoe het moet, dan is het zo goed. Ga dan zijn namen maar noemen. Zijn heerlijke namen. Die zijn persoon tekenen. En de bruid uit het Hooglied. Die mag zo haar beminde bruidegom haar liefde voorstellen. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn zielenvriend. Die mijn ziel lief heeft. En achter hem staat er waren rode, bruine en witte paarden. In dit eerste nachtgezicht van Zacharia is Christus de aanvoerder van een groep andere ruiters achter hem, die op paarden rijden van verschillende kleur, op rode, bruine en witte paarden. Er zijn verklaarders die menen dat dat de windstreken van de aarde zijn. Dan mis ik er één, maar het geeft niet, gemeente. Het is denk ik niet het belangrijkste, maar wel dit. Ze zijn de ganse aarde, dat horen we straks, omgegaan. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. En ze horen bij de middelaar, de Heer van het hemelse Heerleger. En dan ziet de profeet het en hij begrijpt het niet. Gemeente, herkent u dat nou? Dat je altijd weer onderwijs nodig hebt. Altijd maar weer. Hè. Dat volk in de diepte heeft altijd weer onderwijs nodig. Daar gaat hun hart naar uit. En daarom zijn ze altijd in de kerk als het maar een beetje kan. Of ze luisteren thuis mee. Want ze hebben onderwijs nodig. En ze begeren onderwijs. Vanuit dat woord. En dan staat er zo eenvoudig. Mijn Heere. Wat zijn deze? Toen zeide tot mij de engel die met mij sprak. Ik zal u tonen wat deze zijn. Mijn Heere, wat zijn deze? Gemeente, nou mag je alles aan de Heere vragen. Kinderen in de kerk, als je het nou niet weet, hè, ga nou met je vragen naar de Heere toe. Vouw mij je handen op biddag. En morgen, als u weer naar school mag gaan, als we het beleven mogen. Gemeente, als u uw werk weer gaat doen. Bij alle vragen, levensvragen, zielenvragen. Ik hoop allermeest dat u die hebt. Om ze neer te leggen. Voor die hoogste profeet en leraar. Jezus Christus. Sommigen menen dat er een tolkengel tussen staat. Doet er niet toe, maar ten diepste u moet tot hem. Die grootste leraar ter gerechten. En wie kan er nou onderwijzen als hij? En dan antwoordt de man die tussen de midden stond. En zeide, deze zijn het. Die de Heere uitgezonden heeft. Om het land te doorwandelen. Jongens en meisjes, die damp die stijgt nog op van de paardenlijven. Ze hebben er een lange tocht op zitten. Een inspectietocht over heel de aarde in opdracht van de Allerhoogste God, de Heere. Ze zijn er door de Heer op uitgestuurd om als verkennis de wereld te doorwandelen en te doorzoeken. Niets ontgaat de Heere in de hemel. En dan brengen ze verslag uit van hun verkenningstocht. aan de engel des Heren tussen de myrten. En ze antwoordde de engel des Heren die tussen de myrten stond. En zeide, we hebben het land doorwandeld. En zie, het ganse land zit. En het is stil. Dat is een boodschap. Nou, alles lijkt paais en vree. Het ganse land zit stil. Geen vuiltje aan de lucht. Overal rust. Overal stilte als in het holst van de nacht. Zou dat nou een goed bericht zijn, gemeente? Zou dat nou een goed bericht zijn? De Babyloniërs en alle andere naties die hebben rust en vrede. Terwijl er zoveel aan de hand is. Terwijl er maar een klein groepje Joden is die niet in staat is de tempel te herbouwen. Het is rust en vrede. Daar verlangen we toch naar. Maar het is een vreselijk bericht. Want Israël zit op de puinhopen. Jeruzalem is verwoest. Van de tempel is geen steen op de andere gelaten. Hoe moet het ooit anders worden? Is de Heere dan nog vertoond op zijn volk? Net als in die 70 jaar van ballingschap. Mag ik nog een spade dieper steken? Het is zo stil. Er gebeurt zo weinig onder het volk. Gemeente, is het ook in uw leven zo stil? Als nou die ruiters van die rode, bruine en witte paarden verslag moesten uitbrengen van uw leven. Wat zouden ze nou moeten rapporteren aan de koning van de kerk? Aan het hemelhof, stilte. Ja, dat is de stilte van de dood. Er is al beweging aan vromigheid, eigen gemaakt leven, geen gebrek. Maar is er nou die wedergeboorte? Is er nou dat roepen tot de Heere? Gemeente, is nou stil in uw leven en hoe lang al? Of kent u nou dat roepende leven, dat zuchtende leven, dat schreeuwende leven, dat kloppende leven? Dat leven, o God, wees mij zondaar genadig. Dat leven wat uit God is. En wat nou geen rust heeft. Heb toch geen rust, gemeente, bekeert u. En als je erachter komt dat je jezelf niet kan veranderen. Ik hoop dat hij er allemaal achter komt. Dat je jezelf niet kan verbeteren. Dat het onmogelijk is zoals de schrift dat ons tekent, dood in zonde en misdaden. Dat je dat levendmakende werk benodigt van Gods geest. Laat er toch geen stilzwijgen zijn, ook in het komende seizoen. Zoek de Heere, terwijl hij te vinden is. Roept hem aan, terwijl hij nabij is. Of is het hopeloos in uw leven? Dat is wel erg. Zo was toen ook, hopeloos. Nou ja, schijnbaar hopeloos. Maar gemeente, dan gaan we nog meer letten op die voorbidder. Hij gaat schitteren. Die man op dat rode paard. De engel des Heren. Die de voorbidder werd. Is, blijft, zal zijn. Totdat de laatste bazuin schalt. Voor een zondagsvolk. Wat zichzelf niet helpen kan. Dat is onze derde gedachte. De voorbidden voor het volk. Maar eerst zingen we met Psalm 72. En daarvan het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En wat er verder volgt, het zesde vers van Psalm 72. Christus in het midden van zijn gemeente, de midden in de diepte, de man op het rode paard. En dan als laatste de voorbidder voor het volk. Er staat zo heel veel van die gezegende voorbidder, Jezus Christus. Mogen we belangrijkst u aanwijzen vanmiddag. En dan staat er allereerst in vers 12. Toen antwoordde de engel des Heren. En zei de Heere der Heerscharen. Hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem. En over de steden van Juda. Op welke gij gram geweest zij deze 70 jaren. Is het geen wonder. Nou had die man op het rode paard kunnen zeggen. De brand erin. Sla alle levende ziel die onbekeerd is. Zou u wat te zeggen hebben, gemeente? Als de Heere nou zei, nou is te laat. Ik zou je niet zalig maken. Je bent al zo lang onbekeerd. Je hebt het beste. Je kan jezelf nog een beetje helpen en zelf nog geloven. En zelf nog dit en zelf... Nee, dat zegt die ruiter op het rode paard niet. Dan gaat Christus bidden als het ware. Tot zijn vader. Dan komt er verwachting. Want zijn bede zal nou nimmer worden afgewezen. Christus bidt tot zijn vader. Hij kan bidden. Wij kunnen het vaak niet gemeen. Wij kunnen ons bidden niet voor bidden houden. Hebt u er ook last van? Maar hij kan bidden. En hij pleit. En hij heeft recht om te pleiten en te eisen. Op grond van zijn middelaarsverdiensten, hier nog oud-testamentisch. Straks naar de volheid van de tijd. Pleitend op zijn offer. Pleitend op zijn bloed. En wat bidt hij? Dan beleidt hij de zonde van het volk. Hij beleidt het recht van zijn vader. Maar hij stelt zichzelf als het ware voor dat volk. Hij openbaart zich als de hoge priester. Die op zijn middelaar zat. Nou heel dat volk draagt. En die als de pleitbezorger nadert. Tot zijn vader. Omdat hij altijd leeft. Om voor zijn volk te bidden. Dan staat het er zo wonderlijk. Deze 70 jaren. Het is alsof hij zegt. Vader. De tijd is om. Die zo lang gewenste dagen. Van uw gunstrijk welbehagen. Die zijn, o God, in het eind geboren. Die tijd is om. Die tijd is om. U bent gram geweest, is rechtvaardig, ze hadden het verdiend. Maar o Heere, zult ge u nu niet gaan ontfermen over dat volk, over die amechtige Joden, over die ballingen die hier wonen tussen de ruïnes van de tempel, waar zo weinig leven is. Waar toch nog van die myrten zijn. Want u zult altijd uw volk hebben. Mag er nou zichtbaar worden. Dat gewoont en werkt onder dit volk. Zo bidt hij nog. Zo bidt hij nog. Voor mensen die niet bidden kunnen. En als je nou op middag niet kan bidden. Hij bidt. Hij bidt. Kinderen des Heren. En als je nou na alles wat er gebeurd is, uitgebeden bent, misschien donkerder dan ooit, hij bidt en hij pleit voor het aangezicht van de Vader, als die biddende en dankende hoge priester. En als de Heere nou ooit een belofte schonk aan je ziel, als je nou houvast kreeg aan dat beloftewoord, we krijgen ook gebedsonderwijs, zeg het maar na, hoe lang nog Heere? Heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end. Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend. Dat mag je zeggen, gemeente, want het staat in de schrift. Al heb je nou nergens recht op. En dan tweede waar ik op moet wijzen. Dan horen we wie God de Vader is. Vers 13. En de Heere antwoordde de engel die met mij sprak. Goede woorden. Troostelijke woorden. Dat is zo'n onbevattelijk wonder. In Christus is de hitte van Gods gramschap geblust. En dan komen er van de troon goede woorden. Troostvolle woorden. De kanttekenaar die schrijft. God de Vader spreekt tot de Zoon. En de Zoon sprak tot de profeet. Van de liefde van God tot zijn kerk. En toorn over de vijanden derzelfde. Zoals breder gezegd wordt in vers 14 en 15. Vriendelijke, aangename, zoete woorden. Woorden van troost voor de kerk. Het is zo'n onbevattelijk wonder. God is heilig, gemeente. En nou ziet hij vanaf zijn hoge troon. Waar dat volk druk mee is. Ze zijn druk met hun huizen. Is dat verkeerd? Nou nee. Maar de tempel is een ruïne. Ze zijn druk met zichzelf. En ze zijn druk met hun godsdienst. En ze zijn druk. Nou vult u het allemaal maar in. Waar bent u druk mee? En die eeuwige God die zegt. Ik zal op dat volk neerzien. Ik zal eronder wonen en werken. Goede. Troostvolle woorden. Het heeft toch ons hart verkwikt. Want we leven in zo'n donkere tijd. Wat moet er toch van worden en je hart beeft. Maar gemeente de Vader heeft om Christus wil goede en troostrijke woorden gesproken. En die moeten vervuld worden. Die zullen vervuld worden. Dat is als een belofte voor de kerk. Toen, vandaag, tot aan de laatste, de jongste dag. Het is alsof de Vader zegt, mijn lieve Zoon, om uw arbeid zal ik voortgaan naar mijn verkiezend welbehagen. En ik zal ze toebrengen, jongeren en ouderen, uit alle geslachten, talen en tongen. En ze zullen mij eerbiedig vrezen en ik zal gediend worden. Christus zal zonder onderdanen niet zijn en de kerk zal groeien. Die wordt altijd groter, gemeente. Hier beneden, allermeest daarboven, waar ze worden ingezameld. Die hun God ootmoedig leerde eerde. Tussen de myrten, in de diepte, ook u. En dan spreekt Christus weer tot Zacharia. En de engel die met mij sprak, zeide tot mij, roep uit. Dit is de boodschap, Zacharia. Die moet je gaan verkondigen met grote stem. Roep uit, zeggende alzo. Zeg de Heere der Heerschaar. Dan horen we iets van de inhoud. Ik ijver over Jeruzalem. En over Sion met een grote ijver. En ik ben met een zeer grote toorn vertoornd tegen die geruste heidenen die zo stil zitten. En die niets met die amechtige Joden hebben. Want ik was een weinig toornig, maar ze hebben ten kwade geholpen. Daarom zegt de Heere alzo, ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontfermingen. Mijn huis zal erin gebouwd worden, spreekt de Heere der Heerscharen. En het richtsnoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden. Mag ik het makkelijk zeggen dat ook onze kinderen het begrijpen? God de Vader zegt, ik was toornig op Israël. Terecht, ze hadden gezondigd. Hoe lang al niet? Hoeveel profeten hebben gewaarschuwd en de veranderden niets. En de meerderheid van het volk leefde zonder God. Buiten de middelaar, bekeerden zich niet, zochten de Heere niet, hadden geen behoefte aan waarachtige vernieuwing, aan die wedergeboorte zonder ons in ons. En toen heb ik de Galdeën en de Babyloniërs gebruikt. Ik heb ze een poosje gebruikt. Nu zijn ze stil geworden, nu doen ze even niets, maar ik heb ze gebruikt om Israël te brengen tot boete en bekering. Maar Jeruzalem is mijn stad. En Sion is mijn bruid. Dat kun je niet begrijpen, gemeente. Met de eerbied de Heere kan het niet hebben. Hij is een ijverige, naijverige, een jaloers God. Er kan niemand als een kerk komen. De zorg, het is een oogappel. Het is een oogappel. Hij zal voor ze waken. Het kan lang schijnen dat het anders is. Maar het is niet waar, hoor. God ziet op zijn volk. En nou keert hij terug naar Jeruzalem. Zacharia, vertel het maar. Dat God zal werken onder die ballingen. Dat hij er zal wonen. De tempel zal herbouwd worden. Dat is uiterlijk. Mijn naam zal worden aangeroepen. Innerlijk. De waarachtige bekering zal er gevonden worden. Want ik zal me ontfermen over Jeruzalem. Over Sion. Geef verwachting voor het Joodse volk. Dat allereerst. Gemeente, er is altijd verwachting voor het Joodse volk. Want zij worden bij name hier genoemd als Sion. Dat is Sion. Hebt u ook verwachting voor het Joodse volk? We hebben het volk lief. Nou, we bidden allermeest dat de Messias in rijke, ruime mate erkend mag worden. En dat velen zullen worden toegebracht. Maar Nieuw Testament is de kerk uit Jood en Heiden. Dan zal de Heere onder wonen en werken, binnen en buiten ons kerkverband. Zeker, zeker, hij gaat door. Tot aan de laatste, de jongste dag. En het richtsnoer zal over Jeruzalem worden uitgestrekt. Dan gaat Jeruzalem groeien. Het wordt steeds groter. Er moet gemeten worden. En Jeruzalem wordt herbouwd. De muren zullen worden opgericht. Mooie kanttekening. Onder andere door het beleid en de aandrijving van Nehemia. En onder de opbouwing der stad van Jeruzalem worden de godzaligen beloofd. Alle geestelijke genaden en weldaden. Alle geestelijke genaden en weldaden. Alles wat er nou bij de Heere te verkrijgen is, kinderen des Heeren. Alle geestelijke genade. Hoeveel mag je er hebben? Mag je er kennen? Er is altijd meer bij de Heere te krijgen. Weldaden. Hoeveel mag je er kennen in je leven? Hoe ver heeft de Heer je geleid? In dat leven van minder worden in jezelf en meer te mogen zien in Hem. Meer kennis van de drie enige God. Meer kennis van de Middelaar. Geoefend. In dat heilgeheim. De weg tot de Vader in de Middelaar, tot het Vaderhart. En dat zal ik bewerken, zegt de Heere der Heerscharen. Dan klinken die heerlijke beloften ten slotte in vers 17. Roep nog, je mag nog meer zeggen, Zacharia. Zeggende, alzo zegt de Heere der Heerscharen, mijn steden zullen nog uitgespreid worden. De steden van Juda zullen zo eng zijn, ze moeten vergroot worden. Meer grondgebied. 50.000 ballingen. Nou, dat was maar heel weinig. Maar ik zal de groei en de wasdom geven, letterlijk en overdrachtelijk. Kanttekening 47. Vanwege de grote en overvloedige zegen die de Heere geven zal geestelijkerwijze. Zal God zijn kerk zo zegenen en doen aanwassen. Dat het Joodse land te eng, te klein zou wezen om haar te begrijpen, te bevatten. Maar dat ze met hun gaven door de ganse wereld zouden verspreid worden. Het evangelie moet voort, door heel de wereld, onder Jood en Heiden. Want de Heere zal Sion nog troosten. En hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Gemeente, de Heere zal ze zo zegenen. De Heere zal er zo onder wonen en werken, dat zichtbaar wordt, dat hij van zijn volk af weet. Wat is dat toch heerlijk en troostvol. Zou het niet wat moed geven? We moeten gaan eindigen. Gemeente, het heeft ons wel wat moed gegeven. Want God zorgt voor zijn eigen kerk. Voor zijn eigen werk en voor zijn eigen volk. En de grond ligt in zijn verkiezend welbehagen. Maar let u vooral op de voorbeden van Christus hier. Door het werk van zijn geest. En hij verzekert een schuldig volk van zijn genadige verkiezing. Om het eeuwig welbehagen. Mijn onbekeerde medereiziger, dan is er verwachting. En dan moet je maar smeken. Of je bij dat volk mag behoren. Zul je erom smeken. Doe boete en bekeert u. Breek met alles wat de Heere mishaagt. Kom er maar achter. Dat je jezelf nergens brengen kan. De Heere die zegenen, ook in het nieuwe seizoen. Niet alleen uw werk, wees maar trouw en ijverig. Maar Hij zegen u naar de ziel, opdat het vervuld zou worden. En ook u, jij, je hoeft er niet oud voor te zijn, jongeren. Als zo Mirt in de diepte zou zijn. En jonge mensen, God gaat voort. Ze hebben misschien gezegd, de beste tijd ligt achter. Die mooie tempel van Salomo, nou die komt er nooit meer. Het was niet waar, hè? De beste tempel kwam nog. Nee, niet uiterlijk. Maar de tempel waarin de middelaar kwam. Waarin Hij werd ingedragen. Kom, de Heere gaat door met zijn werk. Je hoeft niet te somberen. Aflopende zaak, zeggen de mensen. Zou het waar zijn? Hij die Jeruzalem nog verkiest. Hij zal zijn volk troosten. En onze ouden hadden soms grote verwachting. Voor de eindtijd. Waarin we zeker leven. Maar waarvan ze geloofden dat God velen nog zou toebrengen. Zo doe Hij. Zeg het maar, ook aan mij, een pelgrim naar Sion. De Heere zal Sion nog troosten. Het is vaak zo'n treurend volk, herkent u dat? Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Nou kan die nooit meer van u af. En dan moet u maar voortdurend die voorbidder benodigen. We hebben het samen horen lezen. We kunnen het niet meer uitwerken. Artikel 26. Nemen de gestadiglijk. Elke keer opnieuw de toevlucht tot Hem, die gezegende ruiter op dat rode paard, tot de engel des Heren, tot die voorbidder, om in zijn wonden, in zijn borgtocht, in zijn gerechtigheid, alles te vinden wat je nu nodig hebt als een arme zondaar. Er is hoop vanwege Gods welbehagen. Vanwege die voorbidder, door het werk van zijn geest. En dan blijft er maar één ding over, o Vader. Dat uw liefde ook ons en onze gemeente blijkt. O Zoon, bid dan de bruidskerk, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u, zij al de eer. Amen. Wij zingen tot slot met Psalm 90 en daarvan het negende vers. Psalm 90, vers 9 is onze slotzang. ga thans heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.